Welkom bij The Embodied Educator podcast, de show voor zelfbewuste docenten die nieuwsgierig zijn naar hoe ons lichaam impact heeft op leren, studeren en lesgeven. Docenten die weten dat elke student een eigen verhaal heeft en dat met didactiek alleen je niet altijd studenten bereikt. Mijn naam is Liz Wientjes en in deze Embodied Educator podcast neem ik je mee in mijn avontuur langs verschillende beweegredenen voor lichaamswijsheid in ons hoger onderwijs. Ik help je leren lesgeven vanuit je hart, maar wel met beide benen op de grond en met een dosis Hollandse nuchterheid. Peter, welkom bij The Embodied Educator.
Dankjewel.
Jij ook, voor het maken van de tijd en het vinden van de moment.
Leuk, ik ben benieuwd. Leuk.
Ik ga je introduceren aan onze kijkers en luisteraars. Warm welkom en een diepe buiging voor Peter Rombouts, een veelzijdige belichaamde expert die met hart en ziel danst. Tussen verschillende rollen als organisatiedeskundige, veranderkundige, als curiosophist bij The Curiosify Collective, als passionele danser met 3 wereldtitels in de Argentijnse tango, als maker, als onderzoeker en docent, onder andere verbonden aan de HKU en het prachtige Musework, geïnspireerd op de mythe van de muse. En tegelijkertijd ook als mens, als vader, als geliefde en als curieuze wereldbewonderaar die diep kan luisteren en invoelen om grensgebieden bloot te leggen. Vanuit compassie, integriteit en een observerend vermogen waar je u tegen zegt, werkt Peter graag in spoken word en beweging om terug te geven wat hij tegen de woordenstroom in hoort, ziet en ervaart. Zo danst Peter ook de vraag en niet zozeer het antwoord. En wat mij dan weer meteen nieuwsgierig maakt, hoe kunnen wij in ons onderwijs ook die dans tussen vraag en antwoord op een andere manier bekijken? En eigenlijk merk ik met elke zin die ik nog verder wilde schrijven, ik vastloop in mijn denken en het goed willen doen en zeggen. En misschien is dit ook wel het grensgebied waar Peter in beweegt. En nu quote ik van zijn eigen tekst. Hoe complexer en gelaagder de opgave, hoe meer we de neiging hebben om te praten, te analyseren en te controleren. En dat is precies wat er niet nodig is. Ik ontdekte dat het lichaam een ongekende bron aan informatie heeft, niet alleen over onszelf, maar ook over hoe de dingen in de wereld met elkaar samenhangen. Met Peters diep uitnodigende vraag, hoe kunnen we ook tegen de stroom in liefhebben, sluit ik deze intro af. En Peter, nogmaals, hartelijk welkom.
Wat bijzonder om uit jouw mond deze introductie te horen. Dus daar word ik wel even stil van. Dus dankjewel voor deze mooie introductie.
Graag gedaan. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat ook belangrijk vind als een soort ritueel om je welkom te heten en ook mij te verdiepen in jouw werk. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb niet vaak, maar ik heb zelfs een traan gelaten bij het schrijven van de teksten. Nou ben ik wel iemand die kan soppen hoor. Maar goed, in zijn emotie zit, maar toch, het raakte me heel diep. Dus,
En wat raakt je diep?
De manier waarop je je werk zo zorgvuldig vormgeeft. Ik merk dat ik een behoefte heb aan werkelijk contact, een vorm van empathie. En ik merk dat daar een gevoeligheid bij mij zit. Dat wordt steeds meer duidelijk. Dat ik, nou, het zal wel natuurlijk een hoop aces en lagen uit het verleden en zo te maken hebben. Maar het is iets waar ik op aanga en de verbinding voel en ook naar zoek. Dat vond ik zo in een puurheid aanwezig in je werk. En op een hele zorgvuldige manier. Want ik ben ook wel een beetje, in de wereld is het snel marketing en het moet lekker verkopen en snelle woorden. En ik voel daar die laag bij je, voel ik bij jouw werk helemaal niet. En de manier waarop jij opkomt dagen, alsof je er volledig bent en ik kan leunen en ademen in de ruimte die je creëert.
Mooi. Ja, en ik geloof dat precisie een belangrijk woord voor me is.
Ja?
Ja. 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 Ja, en zeker ook omdat je zou kunnen zeggen, met woorden kunnen we heel veel precisie aanduiden. Dat is heel fijn aan woord. Je kan onderscheid maken.
Ja.
Maar er is ook nog heel veel precisie voorbij het woord te vinden. En daar ben ik graag. Daar ben ik graag. Omdat al in één keer doen de dingen ertoe.
Ja. Ja.
Die anders en, verdwijnen.
Ja. En volgens mij is dat ook de complexiteit van woorden. Het kan ook zo snel weer een verdeeldheid creëren. En je kiest, waardoor je iets uitsluit, iets insluit en iets uitsluit. En...
Ja, dus voor mij is het dus... Dus ik hou enorm van het ook naar woorden zoeken. Dus in die zin hou ik ook van de taligheid. Ook als ik belichaamd werk om de taal dan ook op te zoeken.
Ja.
Maar het probleem met woorden is dat ze er vaak meteen zijn. Dus ze liggen er direct bovenop. Ja. Dus, en de betekenis die je probeert mee te geven met een woord is het direct. En dan sluit er zich gek genoeg ook een ruimte enorm af. Dus ik ben enorm van het opschorten van het woord. Dus eerst spelen, dan spreken. Zo.
Ja.
Of eerst dansen en dan... Omdat als je dat dan even opschort... Dus eerst die ervaringen laat zijn en dan pas gaat spreken... dan loop je de kans dat er iets verschijnt... wat er niet verschijnt als je direct een gesprek hebt... zoals jij altijd gesprekken hebt met die woorden. Dus woorden zijn natuurlijk heel fijn omdat ze verbinding leggen. Dus we verstaan elkaar met de woorden. Maar ze zijn ook een jas voor veel mensen. Dus ik kan met wat ik nu vertel, met dit gesprek, kan ik elk beeld oproepen wat ik zelf fabriceer over mezelf of over hoe ik denk over de dingen. Uh-huh. En wat ik zo mooi vind aan het werk met dans is dat wordt je dan een klein beetje ontwopen. Dat wapen wordt je ontnomen. Dus je wordt ontwapend in dat je de woorden tussen elkaar kan plaatsen. En in één keer kan je elkaar dan in die ruimte in één keer ontmoeten. Op een andere manier.
Ja, ja. En je haalde al even de dans aan. En ik begin eigenlijk elk gesprek met een vraag. En wellicht is dat wel in de dans te vinden, maar misschien ook ergens anders. Met alles wat jij brengt en de wereld mee dient, met wie jij bent als Peter Rombout. Wat is daarin, of wie is daarin een docent, een leraar, echt een inspiratiebron misschien geweest of nog steeds, die jou gidst?
Ja, mooi. Nou, er zijn verschillende mensen. En dus wat ik doe is eigenlijk de dans samenbrengen met andere contexten waar die dans niet normaal gesproken verschijnt. Hè. Dus veel in organisatiecontexten rond complexe vragen.
Ja.
Daar breng ik de dans.
Ja.
En als ik nadenk over hoe dat is ontstaan, dan zijn er misschien wel 3 of 4 ontstaansmomenten geweest. Het is er niet 1 geweest, maar het zijn er eigenlijk 3 of 4. Dus 1 waar ik nu enorm aan moet denken is dat ik ooit het idee had opgevat om die 2 werelden met elkaar te verbinden. Ja. En toen gingen eigenlijk mensen tegen mij zeggen, goh, ken je systemisch werk? Nou, daar had ik op dat moment amper over gehoord. Was wel geïnteresseerd en ben toen een opleiding gaan doen. Bij het Bert Hellinger Instituut in Groningen. Uh-huh. En ontdekte eigenlijk dat systemisch werk wel voor mij is, maar bijvoorbeeld een opstelling doen niet.
Ja.
Ik kwam ook niet door een opstelling heen. Hè. Je moest dan opstellingen begeleiden onder... In het klein, nou dat lukte nog wel, maar dan iedereen moest ook wel een keer in het groot dan zo'n opstelling begeleiden. En ik liep vast, gewoon. Standaard liep ik vast. Vooral ook met als ik zinnetjes, als het op zinnetjes aankwam, hè, dat ik dan tegen zo. En ik weet nog heel goed dat de docent Barbara Hoogboom dat zag. Dus die zag dat ik er niet doorheen kwam. Ik had daar overigens helemaal vrede mee. Ik vond het helemaal prima. Ik had helemaal niet ambitie om mezelf opsteller te noemen of iets dergelijks. Dus ik vond het allemaal... De leeropbrengst was toch al groot, zullen we zeggen. Maar zij zag dat en toen deed zij mij de uitnodiging. Goh, voor het laatste blok, hè, voor de laatste bijeenkomst, zou jij niet een vraag willen dansen? In plaats van opstellen. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik echt een uitnodiging kreeg. nou ja, om mijn vorm, zou ik kunnen zeggen, die me na aan het hart ligt,
ja.
Daarvoor in te zetten. En dat heb ik toen gedaan. Dus ik heb toen een vraag van iemand gedanst. En dat was een totaal wonderlijke ervaring. Omdat ik, het was de eerste keer, dus ik wist het ook niet zo goed. Maar ik ging staan, ik liet mijn lichaam bewegen. En vervolgens ging ik gewoon wat dingen zeggen. Eigenlijk nog niet eens zo heel veel. En toen zei degene wiens vraag ik danste, die zei, God, dat is heel bijzonder. Want alles wat ik aan de binnenkant voel, zie ik nu voor me. Heb ik in jouw dans gezien.
Ja.
Nou, dat was eigenlijk voor de eerste keer dat ik een sensatie had over dat die dans. Kijk, ik ben opgegroeid, zoals heel veel dansers, in het idee dat dans een vorm van expressie is.
Ja.
Dus iets in jou komt naar buiten. En dan heb je skills, en dan heb je vorm, en vorm is tango, dus iets van binnen komt naar buiten. Maar toen ontdek ik eigenlijk dat het eigenlijk ook een enorme vorm van impressie is. Dus namelijk iets van buiten, dus in dit geval een vraag, of het kan ook een situatie zijn, komt binnen, doet iets in het lijf, en krijgt dan wel degelijk ook een expressie, maar de volgorde is eigenlijk veel meer dat het van buiten naar binnen, weer naar buiten gaat. Nou, en dat is eigenlijk een enorme kern van mijn werk geworden. Dus ik ben eigenlijk niet zozeer. Ik nodig ook nooit eigenlijk mensen uit om in een soort zelfexpressie te gaan. Maar eigenlijk altijd om in een impressie te gaan. Namelijk, kan je dat wat rond je gebeurt, wat gebeurt in iemand die je tegenover je hebt, of in een klas, of in een team, of in een groep, kan je aangaan op alles wat daar gebeurt en die als impressies ontvangen, om vervolgens daar ook weer een bepaalde vorm van expressie aan te geven. Nou, dat schema, als ik het even zo, daar ben ik eigenlijk enorm van gaan houden. Nou ja, in ieder geval antwoord op jouw vraag over wie. Nou, dus en zo heb ik nog wel 3 of 4 momenten van mensen die weer iets aanstaken bij mij, waardoor dat werk nu is wat het is.
Oh, wat prachtig. En hoe dan ook, het klinkt ook als een soort zo'n cadeau op je reis, dat je zit bij systemisch werk en dan krijg je de uitnodiging uit je struggle met het niet kunnen finishen van die opstelling om je vraag te dansen. En daar zit zo'n heel geboortemoment achter van het dansen van een vraag.
Ja, ja. Ja, en ik heb eenzelfde soort ervaring, nog veel in opleidingen, bedenk ik me nu, is dat ik een veranderkunde opleiding deed bij CIO.
Ja.
Dat ik daar ging. En daar heb ik 2 jaar lang moest je, of mocht je, niet moeten, je mocht je eigen verandermethodologie ontwikkelen. En mijn verandermethodologie vond eigenlijk zijn weerslag in dat ik organisatiekunde, veranderkunde, filosofie bij elkaar bracht rond het vraagstuk wat kan kunst nou betekenen voor organisaties.
Okay.
Ja, en ik had daar allerlei filosofen bij gehaald. Hannah Arendt, Franse filosofen, Martha Nussbaum. Allemaal mensen die denken in dat veld, zullen we zeggen. En ik had daar een paper over geschreven, zoals dat dan ging. En die heette Jezelf op het spel zetten. En toen gingen we afstuderen en ik was aan het eind van de dag geprogrammeerd en alle studenten, mijn collega-studenten, gingen een presentatie houden en ik dus ook. Maar ik was om 6:30 gepland. En ik ben bij de derde presentatie en in één keer bekroop mij de sensatie, ik ga het dadelijk over jezelf op het spel zetten, hebben, maar ik ga een PowerPoint doen. Die klopt niet. Dat kan niet. En toen heb ik gedanst. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik in een andere context danste dan de dansvloer of het podium. In een ander veld, namelijk in de organisatie en veranderkunde. Met allemaal professoren rond mij. En toen danste ik, ik geloof, maar 3 minuten. En toen gingen mensen daarover spreken, wat ze hadden gezien, wat ze hadden ervaren. En wonderwel zeiden zij wat ik had opgeschreven in die paper. Dus ik hoefde dat niet meer uit te leggen. Maar alle dingen die zij zagen in die 3 minuten, daar gaven zij wonderwel woorden aan. En toen dacht ik, wauw, dat is een krachtige interventie. Hè? Om het maar eens in veranderkunde taal
te spreken.
Ja. En ik weet nog wel dat Hans Vermaak, die was daar onder andere bij, die bekende veranderkundige, die kwam naar mij toe. En die gaf mij eigenlijk twee dingen cadeau. Die zei, dit gaat over meer lagigheid. Dus meer stemmigheid als het ware. Dus ja. Tegelijkertijd meerdere lagen aanraken. En het gaat over niet-talige interventies. Nou, dat klopt natuurlijk niet helemaal, want het is wel talig, alles is talig, hè? Alles is taal. Maar in ieder geval woordeloze interventies. Nou, zo, en zo zijn er een aantal van dat soort van momenten, van mensen die, die een lucifer in het vuur gooiden, zullen we zeggen.
Ja, ja.
Waardoor het nog harder ging branden.
Ja, wat te gek. En we zitten hier natuurlijk voor het klaslokaal. En ook met de zoektocht naar dat bijzondere lichaam, wat jij dan vanuit dans als eerste inzet om niet verhalen te vertellen, maar dus onderzoeken op gang te brengen, misschien wel, en een stuk reflectie te bieden. En dan ben ik wel benieuwd, want je hebt natuurlijk best een onderzoekspraktijk en je zei net ook al spelen en niet alleen de expressie, maar vanuit het muzisch werken. Hoe is het om met studenten, met mensen te werken vanuit die impliciete reflectie vanuit het lichaam? Hoe ga je dat over? Hoe vlieg je dat aan? En wat is de reactie ook van die studenten hierop? Want ik kan me voorstellen dat het zo vanuit expressiebeeld, wat ik ook vroeger, als ik heb veel gedanst, ook heel erg herken. En nu je dat zo benoemt, denk ik, oh ja, want dat is ook het somatische. Hè? Die impliciete kant veel meer gebruiken en naast dat expressieve. Hoe ervaren zij dat? Hoe gaan zij daarin mee? Wat kom je daarin tegen?
Maar misschien moet ik dan heel kort iets uitleggen over muzisch, hè? Dus muzisch werk.
Ja.
Dus dat is misschien wel fijn, want want in datzelfde rijtje aan voorbeelden die ik net schetste, kwam ik ook Bart van Rosmalen tegen. Mm-hmm. Die ik ooit ontmoette. En dat was ook een bijzondere ontmoeting die een groot effect heeft gehad.
Ja.
Want die zei, toen wij elkaar ontmoetten, dat was op de Baak in Driebergen, in het theater daar.
Ja.
Het Maitland Theater. En ik kende hem niet. En ik ging in het kader van die studie die ik net noemde, van CEO, ging ik naar hem toe. En hij zei eigenlijk tegen mij, goh, zullen we voordat we praten met elkaar eerst spelen? En toen pakte hij zijn cello, hij is klassiek cellist.
Ja.
En we kenden elkaar niet, we zijn de vloer op gegaan. Hij is gaan spelen en ik ben gaan dansen. Dat was onze kennismaking. En Bart heeft een lectoraat bij de HKU.
Ja.
Dat overigens inmiddels ook alweer af is gerond. Wat ging over muzisch werk. En de kern daarvan was eigenlijk dat je zou kunnen zeggen de mythe van de muzen. Die muzen die deden in die Griekse filosofie deden een paar bijzondere dingen. En een van de dingen die zij deden is eigenlijk het bezingen van in eerste instantie de heldendaden van de goden. En het waren 9 muzen, die hadden ieder een eigen discipline. Overigens veel breder dan de kunstvormen nu. Astrologie zat daar bijvoorbeeld ook in. En die muzen die bezongen dus door even de spreektaal te verlaten. Dus ze gaven geen verslag. Dat is niet wat ze deden. Terpsichoren die dansten. Dat beeld, dat hebben we eigenlijk in dat lectoraat, waar ik uiteindelijk 8 jaar aan verbonden ben geweest, vertaald naar wat kan je dan doen in organisatiecontexten en nog specifieker in onderwijscontexten.
Ja.
Dus wat kan je dan ook gewoon praktisch in het klaslokaal of in een groep, als je met een groep doet, als je met een groep bent, wat kan je daar dan doen om die muzische kwaliteit van dat bezingen, eigenlijk zou ik zeggen, in zekere zin ook een waarderende manier van dingen op een andere manier in het licht zetten.
Ja.
Hoe kan je dat op een goede manier doen? En belichaming, het zal je niet verbazen dat daar veel affiniteit voor mij bij ligt, is daar een belangrijk onderdeel van. Maar er zijn ook eigenlijk een aantal andere onderdelen. Dus in die zin gaat het muzische werk ook weer verder dan alleen maar belichaming in de zuivere zin van het woord. Maar het zoekt eigenlijk altijd manieren om een scène te maken. Dus ansenering vind ik het interessant woord. Of is een interessant woord, in de zin van dat je een scène maakt waarin dat andere kan verschijnen.
Mm-hmm.
En dus of je nou belichaamd gaat werken, of je gaat brieven schrijven naar elkaar, wat ook een andere vorm is, of je gaat... je gaat een iets meer systemische oefening doen. Is wat heel belangrijk is, is dat je de scène maakt. Dus dat je zorg draagt voor de... je zou kunnen, in zekere zin kunnen zeggen voor de randvoorwaarden. Waardoor mensen erop in kunnen stappen. Dus jouw vraag was... Ik heb een beetje een omweg, maar jouw vraag was hoe is dat voor mensen?
Ja.
En... dus dat weet ik natuurlijk niet zo goed. Ik kan alleen zeggen wat ik zie. Het is wat voor effect.
Jouw ervaring is natuurlijk in de leerruimte. Ja, ja, ja.
Ja, en welk effect ik zie dat het heeft. Mm-hmm. En wat er doorgaans enorm gebeurt, is dat je met elkaar in een ervaring komt dat je allemaal in bent. Dus je zit erin. Dus het is ook een spelelement, zou je kunnen zeggen. Het is namelijk dat je even vergeet dat er ook nog een realiteit elders is, om te zeggen. Dus, dus hoewel we veel met praktijkvoorbeelden en praktijkvragen werken, schept het ook een ruimte waarin je met elkaar, even al je aandacht is er even, zit er helemaal in. De tijd is ook even weg. Dus veel mensen zeggen ook altijd, zijn we nu al een uur verder? Dus je hele tijdsbesef wordt
een kairos tijd.
Ja, precies. Ja, ja. Exact. Het ja. Dus wat voor ons in dat muziekje en ook voor mij in mijn werk heel belangrijk is, is, dan kom ik weer op die expressie en die impressie, is dat het eigenlijk vooral gaat over het met elkaar een gemeenschap vormen. Dus het met elkaar in een ruimte zijn waar je met elkaar bent en elkaar op een andere manier treft. En daarin is het belangrijk dat je jezelf inbrengt en ook zichtbaar wordt. Maar wat het weer niet is, het is geen therapie in die zin. Het is geen, we gaan eigenlijk nooit naar de psychologie van mensen. Dat is eigenlijk niet wat het muzische aanwakkert. Het muzische wakkert veel meer het creatieve aan in de mens. En natuurlijk kan daar van alles in meekomen. Maar de inzet is nooit een therapeutische, zou je kunnen zeggen. Niet dat daar iets mis mee is, maar dat is niet wat we doen, zou je kunnen zeggen. Dus mensen ervaren een andere vorm van gemeenschap. Van met elkaar zijn.
Ja.
En in dat met elkaar zijn, ook in zo'n klas, dat het dan volledig oké is wat je ook inbrengt.
Ja.
Dus alle inbreng is goed. Een belangrijke zin in al dit werk voor mij is, ik vertel het ook heel veel als ik in de klas sta of in een groep werk, is dat ik als ik dat veld betreed, hè, als ik dus de scène schep en mensen uitnodig, zullen we even iets anders doen dan normaal? Zullen we even in deze andere wereld stappen? Mm-hmm. Dan zeg ik, in deze andere wereld is eigenlijk altijd maar één regel.
Yeah.
En de regel is, er zijn geen fouten, alleen variaties. Mm-hmm. Hè, er zijn geen fouten, alleen variaties. Mm-hmm. Die ik overigens ooit van Jan-Pieter van Lieshout heb mogen leren, die regel. Ja. Maar, dus dan kan je voelen, alle inbreng is hier welkom. Omdat die simpelweg bijdraagt aan de gezamenlijke creatie.
Ja.
Ja, en dat is heel anders, zeker in onderwijscontexten. Ik merk dat ook met mijn studenten. Dat is natuurlijk een heel ander veld dan... wanneer je beoordeeld voelt bijvoorbeeld. Of denk je, of je op je tekort gewezen wordt. Dit moet je nog verbeteren. Ook goed, het moet natuurlijk ook allemaal in het onderwijs. Maar mijn inzet is dan, als ik dan met een groep studenten werk, is dat is allemaal waar. Maar in deze ruimte zetten we dat eventjes op afstand. Nou ja, en dan zie je studenten verschijnen. Mm-hmm. In één keer. Ze verschijnen werkelijk. Ja, dat vind ik altijd wondermooi om te zien.
Mooi. Verschijnen. Ja.
Ja. Ja, dus mensen zeggen ook... Dus ik ben niet tegen kritisch zijn. Of ik ben niet tegen... leeropbrengsten enzovoort. Maar een goede afwisseling met ruimtes creëren... waarin er een diepe waardering is voor wat iemand dan ook brengt... En het leereffect daarvan, hè, dus je zou kunnen zeggen dat is drukken op het waarderende, op dat wat er al is, kunnen we dat nog een beetje meer in het licht zetten. Dat is een ander spel dan het spel van het tekort en wat je nog moet leren en wat nog verbeterd moet worden en daar feedback op krijgen, et cetera. Dus voor mij, ik vind dat heel fijn om te doen, om dat tegengeluid in een opleiding te brengen.
Ja.
En gek nog wordt er heel veel geleerd. Je zou bijna denken, dat is het. Studenten schrikken er soms ook wel eens van. Hè?
Ja, op wat voor manier schrikken ze?
Ah, die zeggen dan soms wel eens van, ja, maar vertel me dan wat ik beter moet doen.
Ja.
Zeg, maar dat is niet het spel wat we...
Die nemen die denkstijl van het eigenlijk het andere systeem, is misschien te groot woord, maar mee in dit Kairos werkproces, ja. Waarin ze daar helemaal niks aan hebben.
Ja, en eens het helemaal door hebben, het woord potentieel komt dan ook even op. Hè? Dus dan ga je werken met het potentieel van een student, maar ook van de groep. Ja, dat is een ander spel. Dus ik vind het leuk om met die spelen te spelen.
Ja.
Om
het zo te zeggen. Ja. Het is verschillende speelvelden, ja.
Ja.
En... je zei net ook al, hè, dan in het licht zetten. En ik hoor ook wat je wel grappig zei. Want er zit heel erg ook een zorg, merk ik. Of een angst, heb ik het idee. Wel af en toe bij de luisteraars. En mensen over embodiment en in het lichaam duiken. De donkerte van het lichaam. En de spannende kanten van gevoelens. En wat kan het oproepen. Wat ik wel heel tof vind om te horen. Is dat je zegt, nou, het is geen therapie. En de uitkomst is dus ook juist heel erg... heb ik het idee, ja, het woord agency komt er dan bij me op. Hè? Dat ze een stuk veel meer een inbedding in henzelf onderdekken als in die leerruimte van potentieel. En dat die dans dus tussen licht en donker daar ook plaatsvindt op een hele subtiele manier.
Ja.
Ja. Wat vraagt dat van een docent? Want we hebben natuurlijk uiteindelijk de docenten hier ook, die we proberen iets... ja, misschien wat inspireren met ons gesprek. Want niet iedereen is drievoudig Argentijns tango danser en kampioen en heeft wat jij te brengen hebt. Maar ik denk wel dat we van jou kunnen leren. En ergens een zekere bewustzijn over ons lichaam misschien. Of een stukje van dat impliciete werk. Wat vraagt dat van je als docent als je in deze leerruimte daar rekening mee houdt en mee te werk gaat?
Ja, ik denk overigens dat je hoeft er geen danser voor te zijn.
Mm.
Dus ook dat haakt weer aan dat muzische beeld, zullen we zeggen. Is namelijk dat die kwaliteiten, dat we die eigenlijk allemaal in ons hebben.
Mm-hmm.
Ja, alleen dat hij om wat voor goede reden dan ook als een soort radioknop op zacht is komen te staan. Dus iedereen kan spelen, bijvoorbeeld. Ja, ja. Iedereen kan maken.
Ja.
Als ik nu tegen je zou zeggen, maak iets met wat je op je bureau hebt liggen. Of wat in je woonkamer. En dan verzamel je een paar dingen. En binnen no time is iemand aan het maken.
Ja.
Iedereen kan ook een verhaal vertellen. Dat zijn allemaal creatieve processen. Alleen... ja, soms zijn die wat naar de achtergrond gegaan.
Mm-hmm.
En voor mij is dat muzisch werk, gaat over de vraag, kan ik een beetje aan jouw radioknop draaien? Dus als die op één staat, kunnen we kijken of die naar 2 gaat.
Ja.
En als die op 3 gaat, kunnen we kijken of die naar 4 gaat. En als die op 10 staat, dan kunnen we misschien zeggen, nou, misschien mag die wel naar 9. Bij wijze van spreken. Dus,
ja, ja, ja.
Dus dat is één deel van mijn antwoord. Dus kijk, de dans of mijn dansachtergrond helpt me in zekere zin. En zit me ook, nou, kan ook in de weg zitten, overigens. Maar het enige waar die mij in helpt, is dat ik ben niet bang voor mijn lijf. Dat is wat ik eraan over heb gehouden aan mijn danscarrière, in die zin. En ik durf er helemaal op te vertrouwen. Dus ik durf helemaal op dat lijf te vertrouwen. Dan kan ik daar misschien nog iets over zeggen waar dat vertrouwen vandaan komt. Maar,
ja.
dat zou mijn antwoord zijn. Mijn eerste antwoord zijn op de vraag: goh, als je docent bent en ook als je wiskundedocent bent of wat dan ook.
Ja.
En je zou iets willen. Hè, je zou iets anders in die student naar boven willen halen dan wat je nu krijgt.
Ja.
Ja, dan weet je één ding zeker. Dan moet je iets anders doen dan wat je normaal doet. Hè? Dus dat,
exact. Als je de boete deed, dan krijg je wat je kreeg.
Exact, precies, precies. Ja. En dan zou mijn uitnodiging zijn, is draag ten eerste zorg voor die ancienering.
Ja.
Ja, dus bijvoorbeeld laat ze...
denken?
Nou, bijvoorbeeld laat die studenten of leerlingen... begin maar eens met bijvoorbeeld ze anders te laten zitten. Gewoon in de ruimte. Dus letterlijk de ruimte. Dat klinkt heel klein, maar dat is eigenlijk heel groot. Alleen al het signaal wat je afgeeft... ik heb erover nagedacht hoe jullie binnenkomen. Ik heb zorg gedragen voor hoe je zit. Dat communiceert eigenlijk al wonderwel zoveel... dan dat je gewoon met z'n allen maar neerploft in de banken zoals je dat altijd doet. Dus dat is één, zou ik maar zeggen. Dus er zijn een paar dingen in de ancienering waarbij je zegt, goh, let op, we gaan dadelijk iets anders doen dan gebruikelijk. En dat let op, we gaan iets anders doen is wel een belangrijke. Dus als je zou zeggen, ik wil mensen meenemen naar een andere wereld, dat is een beetje groot gezegd misschien, maar in ieder geval naar een andere manier van werken,
ja.
Dan dat je gewend bent, dan vergelijk ik dat eigenlijk altijd met het theater. Als je als toeschouwer naar het theater gaat, dan ga je zitten, het licht is nog aan en het doek, het gordijn is altijd dicht. Ja, bijna altijd. Tenzij je een hele wilde choreograaf of theatermaker hebt die iets anders bedacht heeft. Maar ja. In principe is het gordijn dicht. En in het gordijn communiceert iets, namelijk een klein beetje de anticipatie. Ja. Over, eigenlijk zegt het gordijn, let op,
dadelijk
gaan we naar een andere wereld.
Ja.
Nou, en dan gaat het licht uit en dan gaat het doek open en dan stap je met elkaar in die andere wereld. Ja. Dus een aankondiging, zou je kunnen zeggen. Nou, dus mensen hebben die aankondiging nodig. Ze moeten met je mee pendelen naar die andere wereld, zullen we zeggen. Dus wat je niet wil, is dat je mensen, die zou kunnen zeggen, op de rand van het zwembad zet en ze erin duwt. Dat is voor nu. Dat...
Beetje traumatiserend af en toe.
Nou, ja, precies. Ja. Dus zorg dragen voor de ancienering. We gaan anders zitten. Mm-hmm. En het kan al zo klein zijn. Het kan een zinnetje zijn. Zullen we vandaag... Puntje, puntje, puntje. Dat is al het doek, zonder zeggen. Zullen we vandaag, is een aankondiging.
Ja.
Zullen we vandaag is deze les op een andere manier doen?
Mm-hmm.
En dan begin je. En begin je bijvoorbeeld, nou, het zou heel grappig zijn of leuk zijn. Misschien gebeurt het ook al, weet ik niet. Maar als je wiskunde les met een verhaal begint, zonder zeggen. Iets, dus je put even uit een ander veld en dat breng je in.
Ja.
En ik realiseer me dat ook dat is hartstikke, dat is makkelijk gezegd voor mij, want het is ook hartstikke ingewikkeld, omdat er is al weinig tijd en de curricula zit al bomvol enzovoort. Dus in die zin vraagt het ook wel een klein beetje, of misschien al een klein beetje veel, dat je jezelf op het spel zet. Dat je voor jezelf nagaat, waarom wil ik het dan anders doen?
Ja.
En daarvoor gaat staan. En zegt, nee, ik ga deze les echt anders beginnen. Of ga zelfs deze hele les anders doen dan gebruikelijk. Of ook als het indruist tegen mogelijk zoiets als de leeropbrengsten zoals ze benoemd zijn. En dan komt het, als het gaat over die docent, wel aan op de vraag, waarom zou je dit willen? Dus waarom wil je dat? Waarom wil je dit echt?
Wat valt hier te halen?
Ja, wat valt hier te halen? Ja. En ik zeg altijd, de belofte van het anders doen, die staat recht evenredig met het risico van het anders doen.
Ja.
Dus het is spannend, het is risicovol. Wie weet wat er op je afkomt. Maar doordat het spannend is, heeft het ook een grote belofte. Als het niet spannend zou zijn, dan is die belofte ook veel kleiner of misschien wel weg. Want dat doe je... Ja. Dan kom je weer heel dichtbij wat je eigenlijk altijd al deed. Dat is niet zo spannend. Snap je? Nou, dat is...
Ja.
Dus dat spel... ervoor gaan staan, jezelf op het spel zetten. Ja, dat heb ik het weer, hè, waar ik toen ooit op afstudeerde. Maar ook, dat is een groot thema in mijn leven ook gebleven. Ook dat werk om dans te brengen in organisaties. Vraagt het ook altijd steeds weer jezelf opnieuw op het spel te zetten.
Ja, nou en terwijl jij spreekt, want ik lees wel meer boeken ook over dat wiskundedocenten, ook als ze voorbij de wiskunde gaan, en jij sprak dat zelf net uit. En volgens mij kan het soms, we kunnen het heel groot maken, omdat we het wellicht heel spannend vinden, maar misschien speelt die persoon trompet in zijn vrije tijd, of is hij dol op vogels, en is het zoiets simpels als dat, wat je erin brengt, want dat is jezelf op het spel zetten, volgens mij. En dat Zeker. Je jezelf daar iets meer inbrengt en relatable maakt, een mens maakt. En dan is het volgens mij zo puur en brengt het iets anders.
Zeker, ja, dat denk ik ook. Ja, ja. Ja, dus los van of je iets speelt. Hè, dus, overigens ja. merk ik dat heel veel. Want, in mijn werk komen de mensen vaak naar me toe om dat te vertellen, dat ze ook iets spelen. Of dat nou de CEO is van een of ander groot bedrijf, die blijkt dan in één keer trompet te spelen. Maar dat heeft hij dan nog tegen niemand verteld. Of dat heeft hij allemaal in het privé gehouden.
En dan
zeg ik, goh, wat zou er nou gebeuren als je het wel zou vertellen? En dan nog een stap verder, wat zou er gebeuren als je volgende keer je trompet mee zou nemen, dat je het zou spelen?
Ja.
Nou ja, dus... ja, dus dat die meer stemmigheid of die meer lagigheid in de mens, zullen we zeggen, ja, dat we die een klein beetje meer uitnodigen.
Ja.
Er zijn wonderlijke dingen mogelijk.
Exact, ja.
Lieve luisteraar, een kleine onderbreking in dit gesprek met Peter over speelruimte voor iets tofs wat ik het nieuwe jaar inbreng en ook over spelen en levendigheid gaat, wat ik heel graag met jou wil delen. Zo onderwijs maken we samen. Samen met de school, de onderwijzer, samen met onze leerlingen en studenten. En het begint bij jou. Als belichaamd onderwijzer ga jij voor. Jij zet de toon als leider van jouw leerruimte. En die toon brengt bewuste klanken en ook onbewuste klanken in de ruimte. Het rimpeleffect. Ben jij als nieuwsgierige changemaker in het onderwijs klaar om jouw klank en belichaming te onderzoeken en te verstevigen? Om meer positieve impact in jouw klas of onderwijspraktijk op gang te brengen? Wellicht vind je het tof om vanaf 13 januari voor 30 dagen met mij samen in een kleine intieme vorm in mijn dojo, een oefenruimte, 2 keer per week samen te komen. Centraal staat daarbij onze eigen belichaming, regulatie en zelfzorg, zodat we langzaam onze eigen window of tolerance kunnen uitbreiden en daarmee de leerruimte een stukje veiliger, ruimtelijker en creatiever maken. Ga naar www.theembodiededucator.nl voor meer details over dit belichaamde programma om jouw handelingsrepertoire voor lichaamswijsheid te vergroten. Snel terug naar Peter.
En een van mijn favoriete woorden is eigenlijk een heel simpel woord. Maar het is het woord tegelijkertijd.
Vertel.
Nou, wij zijn als mens... zijn wij eigenlijk, ik heb laatst, schreef ik ergens, wij zijn een tegelijkertijd dier.
Ja.
Dus wij zijn, ons denken haalt dingen uit elkaar, dus die vindt tegelijkertijd maar heel ingewikkeld.
Mm-hmm.
Onze organisatiesystemen vinden tegelijkertijd ook allemaal ingewikkeld. Ja. Het is het een of het ander, het vinkje moet hier of het vinkje moet daar, zullen we zeggen. Geen twee vinkjes, dat is allemaal ingewikkeld. Dus ons denkframe vindt tegelijkertijd maar een ingewikkeld ding. We begrijpen hem ook maar moeilijk, zullen we zeggen.
Ja.
Ja, de kwantummechanica die kijkt er al heel anders tegenaan. Hè? Die heeft het al zelfs over dat deeltjes op 2 plekken tegelijkertijd kunnen zijn.
Mm-hmm.
Maar los daarvan, zeg ik het, de mens is een tegelijkertijd dier.
Ja.
Dus wij kunnen totaal de slappe lach krijgen terwijl we op een begrafenis van iemand zijn.
Ja.
Dat kan.
Ja.
Dat gebeurt heel vaak. Terwijl als je er naar kijkt, zou je zeggen, ja, hoe kan dat nou? Want het is heel verdrietig. Hoezo ga je nou zitten lachen?
Ja,
hetzelfde geldt voor emoties van blijdschap die door tranen van verdriet heen schijnen. Dat kunnen wij. Wij zijn tegelijkertijd.
Ja.
Nog los van het feit dat we allemaal meerdere dingen zijn ook. Dus we hebben meerdere identiteiten. Daarom was ik zo geraakt door jouw introductie. Omdat je zo even zo'n rijtje maakte van allerlei dingen die ik was. Ik dacht, wow.
Ja.
Maar dat hebben we allemaal.
Ja.
Dus iedereen heeft zo'n bijzondere rij aan identiteit of introductie. En dat is natuurlijk prachtig. Alleen, we zijn nogal gewend geraakt om in een bepaalde context één ding naar voren te schuiven.
Ja, ja.
He, dus daar komt dan toch, stel je voor dat je als wiskundedocent die andere kant eens een keer mee zou nemen.
Ja.
Eens kijken wat dat doet met die studenten.
Ja.
En dat je die studenten uitnodigt hetzelfde eens te doen. Om met een andere kant naar voren te komen.
Mm-hmm.
Nou ja, dat is... Ja, daar zitten volgens mij allerlei lagen in over wat er dan gebeurt.
Ja.
Wat er dan kan gebeuren. Enerzijds in het leren. Maar ook gewoon in deze tijd zou je kunnen zeggen. Waar toch veel... Ja, waar we leven natuurlijk ook in de tijd die wat polariseert.
Ja.
Stereotypeert. Dus dat eendimensionaal iemand zien als...
Ja.
Dus daar is het ook een antwoord op, zou je kunnen
zeggen. Ja, zeker. En ik heb het zelf ook ervaren dat in coaching sessies met de both end, dat ervaar ik als jij zegt tegelijkertijd, dat ik ook echt dacht, oh ja, deze dingen mogen überhaupt tegelijkertijd ontstaan. Dat ik zelf niet eens kon bedenken, dat ik dacht, oh, het is either or, ik moet of docent zijn of belichaamd te werk gaan. En dat heeft me jarenlang tegengehouden en dat heb ik dan niet eens door, terwijl...
Ja.
Both end. Het kan samen. Prachtig. Ja.
Ja.
Ja. Ik heb twee gevoelslijnen. Enerzijds, je gaf net aan dat je wel even nog wilde inleunen in hoe jij hebt leren vertrouwen op je lijf. Want dat is denk ik iets wat mensen wel misschien heel spannend kunnen vinden. En waar wellicht je ook ze in kunt openen hoe dat voor jou is. En misschien kan die wel leiden, of andersom mag jij bepalen, in een kleine practice dat we ook misschien iets met ons lijf kunnen doen om een proefje te krijgen van hoe jij met het lijf werkt in allerlei verschillende leerruimtes.
Mooi, mooi. Ja, dus dat is een grote kern van mijn werk. Een antwoord op jouw eerste vraag. Ook daar heb ik misschien wel twee of drie lijntjes in, als je dat oké vindt.
Zeker. Ik hou van nuance.
Dus de eerste is... Ik heb ongeveer 13 jaar geleden een besluit genomen... om mijn dansidentiteit, zullen we zeggen... of mijn identiteit als danser...
Ja.
En mijn identiteit als organisatiekundige en veranderkundige... om die identiteiten samen te brengen.
Ja.
Dus eigenlijk in ieder geval om de scheiding tussen die twee identiteiten zoveel mogelijk te doen oplossen.
Mm-hmm.
Ik ben dus vraagstukken gaan dansen.
Ja.
Letterlijk. Dus waar ik voorheen dan binnenkwam als adviseur of als consultant. Op een vraagstuk ging ik praten. En dan ging ik uitvragen. En dan ging ik meer context vragen. En dan ging ik een theorie behalen. En dan ging ik proberen slimme dingen te zeggen. Maar alles met het woord.
Ja.
Dat doe ik nu niet meer. Dus wat ik nu doe is, ik vertel tegen een groep, of ik vertel tegen een raad van bestuur, of een college van bestuur, of wat het dan ook is. Vertel me ongeveer 5 minuten over wat het probleem is.
Ja.
Waar je tegenaan loopt. Misschien heb je er al een vraag bij. Stel die vraag. En na die 5 minuten stel ik de vraag, mag ik even dansen? Dan sta ik op, letterlijk, in de ruimte, sta op. En laat mijn lijf bewegen. Dat is geen tango, dat is geen andere gestileerde vorm van dans. Ik laat mijn lijf bewegen. Ik zet wel muziek op, ik zoek er muziek bij. En dan dans ik. En vervolgens ga ik zitten. En is het eigenlijk heel eenvoudig. Is namelijk dat ik eenieder, inclusief mijzelf, uitnodig om zonder censuur te vertellen wat heb je gezien, wat heb je ervaren, wat heb je gevoeld. Nou, dat heeft allerlei werkingen, daar kan ik van alles over zeggen. Maar in het antwoord op de vraag, hè, hoe heb je je lichaam leren vertrouwen, is dat het, zeker in het begin gebeurde het nog wel eens, is dat er gewoon een bizar rare zin in mij opkwam. Dat ik echt denk, ja, ik heb geen idee, ik snap hem nog niet, ik snap mezelf nog niet. Maar komt wel. Nou, en dan vanuit het idee niet jezelf censureren, dat zelf ook serieus nemen, zei ik dan zo'n zin.
Oké, cool.
En dan waren er een paar dingen mogelijk. Dus één is dat ik die zin niet begreep, maar de groep met wie ik werkte wel.
Ja.
Dus dat is natuurlijk altijd wonderlijk. En het gebeurde wel eens dat dat niet zo was. Dus dat zowel ik als de groep niet helemaal begrepen wat die zin... maar we konden wel voelen... We begrijpen het niet, maar het made sense. Dus het was niet zomaar. Je kon wel voelen...
Maar werd niet op tafel geveegd.
Nee, dat gebeurt eigenlijk nooit. Dat heeft met die ansenering te maken enzovoort. En de manier van instappen.
Ja.
Als je dat goed doet, dan wordt het eigenlijk nooit van tafel geveegd. Maar niet zelden gebeurt het me dan dat soms een week later, soms 3 maanden later, die klant tegen me zei, we snappen de zin. Nou, en als je dat een paar keer meemaakt, dan krijg je dus vertrouwen in zowel dat lijf als in die gekke zinnen, zullen we zeggen. Mm-hmm. En durf je ze ook te zeggen, hè? Want anders zou je ze inslikken.
Ja.
En niet zelden zijn die zinnen zijn de waardevolste zinnen gebleken. Mm. Ik vind altijd een hele mooie quote van Milan Kundera, die is geloof ik 2 jaar geleden of schrijver. 2 jaar geleden is die overleden. Die had een prachtige zin en die zin was: als alles is gezegd, moet de ware betekenis nog arriveren.
Prachtig.
Ja, is goed, hè?
Ja.
Dus een paar van die ervaringen maakt dat ik ongecensureerd durf te zeggen wat er in me opkomt. Mm-hmm. Omdat ik weet dat zo'n zin zijn eigen tijd heeft. En niet misschien direct, wat we graag vaak willen. Zo. Dat is één deel van het antwoord. Het andere deel van het antwoord van het vertrouwen is, en dat kan ik misschien best met een klein voorbeeld uitleggen. En dat is namelijk, toen ik net dit werk ging doen, werd ik uitgenodigd om te spreken op een belangrijk, in ieder geval voor mij, belangrijk congres. Met allemaal bijzondere sprekers. En ik mocht vertellen over deze ontdekking die ik net had gedaan. Die was eigenlijk nog heel vers over wat die kunst en dans met organisaties te maken. En ik vond het belangrijk. Ik vond het fijn dat ik uitgenodigd was en dat ik dus mocht spreken. En die bijeenkomst was op een vrijdag, dat weet ik nog heel goed. Vrijdagochtend, in Beeld en Geluid, Hilversum. De zondag ervoor krijgen wij heel vervelend nieuws. Namelijk, in het ziekenhuis is dat mijn vader is uitbehandeld. Mijn vader leeft ook niet meer. Het was een grote schok. Zoals je kan voorstellen wellicht. Mm-hmm. En emotioneel was ik dus weggeblazen. Dat waren we allemaal. Dat was allemaal heel intens en heel verdrietig. En ik had dat belangrijke congres had ik staan. En ik ging mijn voorbereiding voor dat congres steeds maar een klein beetje opschuiven. Dus het was maandag. Maar ik kwam aan geen enkele vorm van voorbereiding toe. Dinsdag, niks. Woensdag, niks. Donderdag, niks. Donderdagavond, paniek. Moet ik afbellen? Moet ik niet gaan? Ik had gewoon niks. Maar het zit niet in mijn aard om niet te gaan, om af te bellen. Zeker niet op zo'n laat moment. Dus ik naar Beeld en Geluid met niks. Ik wist gewoon niet wat ik moest doen. En ik weet nog wel heel goed dat ik vooraan, dus de sprekers gingen vooraan zitten. Voor mij waren, ik was de derde in rij of zo. Of na Jitske Kramer. Mijn microfoon wordt opgedaan. Zo'n headset wordt opgedaan. En ik ga staan voor die groep. Voor die zaal eigenlijk. Hè. Dus we zitten in een soort tribune. En ik zeg, het enige wat ik kon uitbrengen is, mag ik voor jullie dansen? En toen heb ik gedanst voor ze.
Ja.
Een paar minuten in stilte, want ik had ook niks voorbereid. Ik had ook geen muziek. Dus ik dans gewoon. En ik ga vervolgens, na die dans, ga ik staan. En praat ik zonder problemen 40 minuten vol. Het ging in één keer stromen. Zo.
Alsof er een poort open gaat.
Ja. Dus van dit moment, en ik heb nog wel een aantal van dat soort momenten, heb ik geleerd eigenlijk, je kan altijd terugvallen op dat lijf. Dat laat je niet in de steek. Dus de dans, zeg ik wel eens, laat me niet in de steek. Dus als je eenmaal ervaart dat die laag er is, en dat je daarop kan terugvallen, met name ook op het moment dat je hoofd het helemaal niet meer weet, of dat je mogelijk in paniek bent, of helemaal vast zit.
Waar het ook over gaat,
is als je het lijf een vraag stelt, geeft het een antwoord. Hmm. Nou, en sindsdien durf ik overal te gaan staan. Wonderwel. Ik vind het nogal spannend. Sommige dingen zijn nog steeds spannend. Dus daarmee, met dat idee, de dans heeft mij nog nooit in de steek gelaten. Heb ik een volledig vertrouwen in dat lijf gekregen. Hmm.
Ik moest dat je dat vertelde denken aan je familieopstellingen. De ene niet, de volgende niet, de volgende niet. Maandag wist je het niet, dinsdag niet, woensdag niet. En dan kom je uiteindelijk inderdaad weer terug op de dans. En dat zet de poorten open en dan komt het wel.
Ja. Ja. Ja.
Jij danst de vraag en heel bewust volgens mij niet het antwoord.
Ja, dat klopt.
Kun je daar iets over zeggen? Heb je wel eens een antwoord gedanst? Heb je het wel eens geprobeerd? Of...
Nou, dus ik had het daar straks over het openen van een ruimte.
Ja.
Waarin iets... En ik had het ook over dat we vaak direct woorden hebben.
Ja.
Op dingen. Ja. Waar een betekenis en een bedoeling in meekomt. Mm-hmm. En wat je dan eigenlijk ontneemt... is dat er iets kan verschijnen. Dus iets blijkt mm-hmm. iets te betekenen. Mm-hmm. Iets blijkt van waarde te zijn.
Ja.
Iets blijkt je iets te zeggen. In plaats van... Ik druk wat ik wil zeggen de ruimte in.
Ja.
Daarmee is de ruimte, daarmee bezet je de ruimte. Dus dat ruimte openen, het blijkt iets te zijn, dat is voor mij dus heel belangrijk.
Ja.
Dus als ik met een vraag werk van iemand of van een groep, dan in die zin lijkt dat heel erg op het systemische werk, is, daar noemen ze het lege midden, hè? Dus dat ik leeg blijf. Dus ik blijf zo lang mogelijk leeg. Tot het moment zelfs dat ik opsta en ga dansen. Het is niet zo dat ik eerst bedenk, hier zal het wel over gaan. Dit zal het antwoord wel zijn. Of zoiets als, zo'n vraag had ik vorige week ook. Toen ging het hier over.
Ja.
En dat ik dan opsta en dat wat ik denk ga uitbeelden. Dat is helemaal niet interessant. Het is sterker nog, het is heel onhandig. Want dan krijg je mijn beeld in een dans. En dan zou ik zeggen, dan kan je veel beter praten. Want dat is veel makkelijker in die zin.
Hetzelfde met de woorden.
Ja, dat zijn we gewend, zullen we zeggen. Want je krijgt gewoon mijn beeld, zou je kunnen zeggen. Dus dan is het ook voor mij geen onderzoek meer. Ja. Geen onderzoek meer.
Ja.
Dus jezelf ontslaan, dus in het luisteren, ook dat is wat mij betreft, nog los van de vorm van dans, of is het ook een tip, is zo lang mogelijk leeg blijven. Dus alles wat opkomt in advies, in oordeel, in denkframe, in antwoord, dat is allemaal niet zo helpend, zou je kunnen zeggen. Dus laat het maar, als het opkomt, prima, maar laat het meteen aan de andere kant weer zo verdwijnen.
Ja.
En daarmee is, als ik ga denken, ik heb een vraag. Iemand zoekt een antwoord, anders heb je geen vraag. Dat is heel eenvoudig. Ik ga die vraag dansen, dan weet ik één ding. Ik ga het antwoord dansen. Dan weet ik één ding. Er komt niks. Er komt dan gewoon niks. Dus daarom zeg ik altijd, ik dans de vraag, niet het antwoord. Want dan verschijnt er iets.
Ja.
En dat kan een vorm of een deel van het antwoord blijken te zijn. Maar daar ga ik helemaal niet over. Het is helemaal niet aan mij. Snap je? Dus wachten.
Hmm.
En dan kom ik weer terug op dat vertrouwensdeel. Ik weet dat er altijd iets komt.
Ja.
Dus ik weet altijd, er komt altijd een beweging. Hoe klein die ook is.
Ja. Dat is dat diepere luisteren.
Ja, je gaat nooit met lege handen naar huis.
Nee.
Als je het doet. En ik heb, dus mijn vorm is natuurlijk dans. Maar überhaupt, als je de ruimte zou openen. Door te zeggen, ik ga gewoon even met iemand praten. Met een student of met een... En ik ga gewoon alleen maar luisteren. Luisteren, luisteren, luisteren. Leeg, 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 leeg. En dan neem ik even tijd. En dan zeg je goh. Geef me even een minuut tijd. Zullen we even een minuut stil zijn? Zullen we het even doen? Zullen we gewoon even een minuut stil zijn? Zo. En zullen we dan allebei vertellen wat er in ons omgaat aan de binnenkant? nog beter is, zullen we het even opschrijven. En zullen we dan wat we hebben opgeschreven even voorlezen aan elkaar. En zo'n kleine practice, zou je kunnen zeggen, die opent de ruimte voor wat zou kunnen zijn. Nou, zo. Mm. Dus dat is voor mij een heel essentieel verschil.
Ja.
En mensen gek genoeg zien het meteen. Of je, dus als je te veel doorduwt met je eigen denken, eigen beelden, eigen antwoorden. Of dat je echt er onderzoekend instapt. Dus mijn minuut, ik vul mijn minuut met dans. Je kan jouw minuut ook met stilte vullen. Of met muziek vullen. Of
tekenen.
Bedenk wat bij je past.
Ja.
Waarin je gewoon even bent met die vraag of met die ander.
Ja.
En dan wat het dan laat zien. Zonder censuur zeg je, vind je het goed dat ik... Ik heb een heel gek stukje tekst geschreven. Vind je het goed dat ik het lees?
Ja.
Nou, trust me. Het raakt aan alle kanten. Ook als jij niet begrijpt waar het raakt aan alle kanten.
Ja.
Nou, dat schema. Hmm. Als ik het even zo. Het is een schema. Het is eigenlijk ook gewoon een schema. Ik zeg altijd, als ik met groepen werk, er is ook gewoon een procedure. procedure is dit. Jij stelt de vraag, ik stel een paar vragen terug. Na 5 minuten ga ik dansen. Daarna zeggen we wat in ons opkomt.
Ja.
Ja, zo hè.
Zo simpel is het. En dan maakt het misschien ook wel gewoon wat toegankelijker. En ook niet, weer niet zo groot. Waardoor het...
Nee, het is in die zin... Ja, en iedereen kan het. Alleen je moet een paar drempels over. En, en met die drempels wil ik je best helpen.
Ja.
En mijn manier om drempels te slechten is een beetje om voor te gaan. Hè? Dus want ik krijg heel vaak de vraag van, ja, ben jij dan altijd degene die danst?
Ja.
Dansen mensen dan zelf niet? Enzovoort. Het antwoord is ja, ik heb alle vormen. Er zijn contexten waar ik waar bijvoorbeeld heel veel macht in de ruimte zit. Dan dans ik. In wat meer leersettings voel ik dat de uitnodiging is dat anderen ook in beweging komen. Maar ik ga altijd als eerste. En niet omdat ik het voor wil doen, maar omdat ik het wel voor wil gaan.
Ja.
Dus die ruimte moet ook geopend worden.
Ja.
Zo, dus.
Ja. Ja, je zet jezelf dan ook op het spel. Dus het is letterlijk ook voorgaan in de kwaliteit die je misschien van de ander vraagt.
Ja, zeker.
Ja.
Zeker, dus ik ben, waar ik bijvoorbeeld zelf niet zo van ben, is dat ik aan de zijkant blijf en een groep of een team of een alleen maar oefeningen laat doen, als het ware.
Ja, ja.
Dus dat ze door mijn hoepel heen moeten.
Ja.
Dus ik begin al mijn sessies ook gewoon met een verhaal te vertellen. Iets over mijn geschiedenis of iets wat me op dat moment bezighoudt.
Ja.
En niet omdat ik nou zozeer dat verhaal moet of wil vertellen. Of zie mij nou. Nee, het is mijn manier om aanwezig te raken met de groep. Maar het is ook mijn doek. Het is ook mijn theaterdoek.
In dat voorgaan, heb jij iets om ons in voor te gaan in jouw stijl? Even... Mijn dubbele vraag natuurlijk met vertrouwen en lichaam om nog met ons als luisteraar en kijker te doen. Dat we een beetje kunnen proeven aan.
Mooi. Ja, dus ik heb wel een kleine practice. En die begint eigenlijk bij dat je eens even nagaat bij jezelf. Goh, wat houdt mij op dit moment eigenlijk bezig in werk en leven? Dus is er een vraagstuk? Is er een dilemma? Is er iets wat je ingewikkeld vindt? Dus gewoon, en dat hoeft niet groot, het hoeft geen levensgroot. Het kan ook iets kleins zijn, het kan ook een situatie zijn. Maar gewoon een iets wat je bezighoudt in je werk. En als je dan... die vraag hebt of die situatie. Is dat je even... je zou kunnen zeggen... hij is gesteld. En zo, hè? Dus hij is in je opgekomen, dus hij is in je gedachten opgekomen. Vaak laat ik mensen het ook even opschrijven, dat helpt ook enorm. Maar dan is eigenlijk de eerste vraag die ik nu stel... is om die kwestie even, als het ware denkbeeldig... vanuit je hoofd in je achterzak te doen. Van je broek of... Dus, hij is er, dus je mag hem nu eventjes loslaten.
Leg hem aan de kant.
Helemaal aan de kant. Zo. Mm-hmm. Hij is er, dus je hoeft hem... En vervolgens ga je zitten. Zorg dat je een klein beetje comfortabel bent. En doe ik je dadelijk de uitnodiging om helemaal in je eigen tijd om misschien op te staan en één kleine beweging te maken. En dat kan van alles zijn. Er zijn geen fouten, alleen variaties. Elke beweging is goed. Of dat nou alleen in je schouders is, of het is misschien een wat grotere beweging, of het is misschien een kleine dans. En als je dat dan gedaan hebt, dan wacht je totdat er een zin opkomt of een woord. En dan spreek je die zin uit. En ook hier geldt, er zijn geen fouten, alleen variaties. Censureer je niet. Als het woord chocoladetaart is, dan is het woord chocoladetaart.
Bij mij kwam op boom. Verbinding hemel-aarde.
Mooi. Ja. Bij mij kwam op toen ik naar je keek. Is, en je deed je handen zo. En het eerste wat in me opkwam is het licht weerspiegelt in je handen. Mm. Dus haast als bladeren die het licht opnemen.
Ja, is ook wat een boom weer doet. Ja.
En nu zou je nog, het hoeft misschien nu niet te doen, misschien is het mooier voor deze practice voor nu. Maar nu is het, wat ik normaal, de volgende stap die ik nu doe is, wat je krijgt vanuit zo'n ervaring, ook altijd een poëtisch antwoord. Jij geeft ook een poëtisch antwoord. Ik geef ook een poëtisch antwoord. Ik zie het licht.
Ja.
En dat poëtische antwoord, ik noem dat een tussentaal. Dus je hebt net een woordeloze taal. Je bent even in de woordeloze taal geweest. Als je zo'n beweging, zo'n ervaring, woorden probeert te geven, dan ontkom je er bijna niet aan om poëtisch te gaan praten.
Ja.
Want je voelt dan alles dat als je te rationeel, te analyserend erover spreekt, dat doet geen recht aan de beweging die je net gedaan hebt. Dat is iets te arm, zou je kunnen zeggen. Mm. Dus iedereen, of je nou, ook daar, je hoeft dus geen poëet te zijn, als ik een oefening als dit laat doen, dan gaan alle mensen gaan poëtisch spreken. Maar voor mij is het dan belangrijk om daarna nog één stapje met die poëtische zin te zetten. En dat is, je zou kunnen zeggen, wat meer functionele taal. Dus je zou kunnen zeggen, wat leer je hier nou van? Dus wat geeft dit beeldje nou? Wat leer je hier nou van? En dan ga je weer wat zakelijker, rationeler spreken. Dus dat, die weg is voor mij essentieel. Dus mensen op een... Dus mensen op een vraag uitnodigen. Even meetrekken naar een ander veld, in mijn geval de woordeloze taal. Daar woorden aan proberen te geven, wordt altijd poëtische taal. En die moet je weer terugbrengen naar functionele taal. Nou, dat rijtje, dat is voor mij, dat is mijn gouden rijtje. In al mijn werk, in alle vormen die ik doe, of dat nou die vragen dansen is, of muzisch werk, of is dat het gouden rijtje. Het probleem is, of het punt is, dat we die tussentaal, die tussenstap, slaan we bijna altijd over. Je zou kunnen zeggen, mensen hebben voortdurend en altijd intense momenten in hun werk en in hun leven. Alleen we hebben simpelweg niet zoveel mogelijkheden om het goed te naderen. Dus wat we vrij snel doen is erover praten. En niet vanuit praten. Nou, en voor mij is het belichaamde gaat over, goh, kunnen we die ervaring, kunnen we die dichter naderen door er met je lijf in te gaan staan, door je in te beelden, door een beweging aan te koppelen, door de rijkheid van die ervaring nog even langer heel te laten voordat we hem gaan analyseren, uitpluizen, adviezen gaan geven, et cetera, et cetera. Ik hoor jou niet meer. Ik hoor je niet meer. Dit is wel heel woordeloos dit. Zullen we het einde van de podcast bewegen? Dat is ook mooi. Toch? Ja, daar ben je weer.
Ben ik weer? Ik had een element. Ik vind het wel heel grappig dit, hoe dat nu zo ontwikkelt. Wat mij in het gesprek al een tijdje zo opkwam en wat nu landt. En dat is het element wat volgens mij in jouw werk ook wel heel erg een basis is. En dat komt voor mijn gevoel uit, kan ik het linken aan authentic movement. Wat ook een soort dance movement therapy kan zijn. Waarbij je een beweger hebt en je hebt een witness. En gedragen worden door je witness, door de getuige, door iemand die ook in die ruimte, wat jij net deed, voor mij, ook reflecteert in wat jij zag. En dat voelde heel kwetsbaar, maar zo gedragen en zo rijk. Dat element wat jij brengt, dat vind ik zo'n mooie kwaliteit. En ik ben zo benieuwd, wat kun jij daarover zeggen met betrekking tot het klaslokaal en kwetsbaarheid? Want ik voel me er heel erg in thuis, maar ik ben dol op belichaming en die kwaliteit. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen dat heel spannend vinden. Hoe ga je daarmee om?
Ja, dus goh. Mooi dat je het zegt. Hè? Dus dat getuigen zijn is een belangrijk ding.
Ja.
Dus ik heb ook steeds meer het gevoel dat de kern van het werk is, nou, sowieso niet antwoorden geven, maar vooral te naderen. Precies op die plek waar je ja, waar je alleen bent. Ja. Of waar je. Dus kan ik even bij je zijn. Dus als ik als ik een vraag dans van iemand, of ik dans iemand, is mijn uiterste poging om even bij je te zijn, zullen we zeggen. Om even te naderen. Mm. Kijk, ik ben de laatste die hier al te romantisch over zou willen doen.
Ja.
In de zin van dat je altijd die kwetsbare ruimte moet openen. En ik ken heel veel contexten waar het geen goed idee is. Mm. Dus dat is het eerste wat ik zou willen zeggen.
Cool.
Dus je moet het niet altijd willen. Je moet het niet altijd doen ook. Soms zijn er eerst andere dingen nodig voordat je erheen gaat. En voor mij, kijk, er zijn een paar elementen die helpen daarin. Dus één element is, vraag nooit iemand alleen op te staan en dat in zijn eentje te doen. Nee. Dus als ik al een oefening zoals net zou doen in een groep, ook met studenten, dan is het doen het allemaal tegelijkertijd.
Ja.
Dus dat is één belangrijk ding.
Ja.
Dus nooit iemand eruit halen, zonder zeggen.
Ja.
Dat kan alleen maar, dat kan wel, maar dat, precies wat je zegt, dat kan met andere type groepen of mensen die dat meer gewend zijn. Of daar. Dus dat is één. Het andere is, ja, het is kwetsbaar. En ik denk dat er veel verwarring is over dat woord kwetsbaar.
Mm-hmm.
Dus kwetsbaar is voor veel mensen een soort verwarring met wat persoonlijk is en wat privé is. Mm-hmm. Dus de angst dat je met iets van privé op tafel moet komen. Ja, waarom zou je dat willen? Zeker met medestudenten of met collega's die je morgen weer ziet. Waarom zou je dat doen? Mm-hmm. Hè? Dus, Dus daar zit volgens mij een verwarring op. Dus mijn manier is eigenlijk altijd. Ik zeg wel eens, er zijn geen individuele vragen. Het zijn alleen collectieve vragen. Wel individuele ingangen. Dus we hebben wel jouw vraag, die je net zo had, die hebben we wel nodig om erin te gaan. En om via jou met z'n allen te leren op bijvoorbeeld een bepaald thema.
Ja.
En, want als je niet die persoonlijke ingang hebt, dan loop je het risico dat het gesprek een soort abstract wordt. Krijg je grote woorden als vertrouwen en weet ik het allemaal.
Ja.
En dan wordt het dus abstract, dat is allemaal goed. Schrijf je flip over vol met allemaal mooie dingen en afspraken. En je voelt dan alles, ja, we gaan dat toch niet doen. He, zo, want het is niet de goede laag om erover te spreken.
Ja, in de laag, ja.
Ja, maar via iemand die er echt een vraag over heeft, die voor hem of haar speelt, opent de mogelijkheid om met elkaar te leren op een thema als vertrouwen, of op een thema als verbinding, of op een thema als diversiteit, of wat voor thema dan ook. Mm-hmm. En daarmee wordt jouw vraag, we leggen jou niet op de sofa.
Maar
je vraag.
Ja.
En die vraag die kan je optillen. Eigenlijk altijd naar je, volgens mij, als je een vraag hebt van iemand, heb je altijd een keuze in welke richting trek ik die vraag. Dus wat een psycholoog of een therapeut mogelijk doet, die doen ook andere dingen, dus ik wil zeker niet plat slaan,
nee.
Maar daar heb je op zijn minste legitimiteit om te zeggen, goh, we duiken even naar jouw psychologie, of we duiken even naar jouw verleden, of we duiken even naar jouw historie, of naar je gevoelsleven, et cetera. Ja. Ik doe dat nooit, bijvoorbeeld. Ik til graag op naar wat is het collectieve thema hierin, wat in jou is eigenlijk hier voor ons allemaal. Dus ik til het naar boven op, zou je kunnen zeggen. En voor mij is dat, als we dat doorhebben met elkaar, ja, dan is het instappen met je kwetsbaarheid, sommigen zeggen, is een mogelijkheid om te leren voor ons allemaal.
Ja.
En dus in die zin, die zou ik kunnen zeggen, word je ook niet uitgezonderd. Ook al ben je wel degene die naar voren stapt met een vraag. Nou, dat is voor mij bijvoorbeeld belangrijk.
Ja.
Ik vraag als ik werk met als ik een vraagstuk dans van iemand. Ik doe dat overigens altijd in groepsverband. Nooit één op één. Altijd in groepsverband. Dus iemand uit die groep komt naast me zitten. We hebben dat gesprek. En ik maak daar een dans van. In dat gesprekje wat ik heb, ga ik in die zin, zou je kunnen zeggen, is dat. Ik vraag nooit naar historie. Ik ga niet vragen naar. Waar het ontstaan is. Ik ga niet vragen naar familie. Het is gek genoeg. Ik heb het niet nodig om tot een dans te komen.
Nee.
Dus de woorden die iemand geeft in het hier en nu, daar zit alles al in, zou ik kunnen zeggen.
Ja.
Dus de afspraak is, je stelt je vragen. Ja, ik stel er wel een paar vragen over terug. Je hoeft niet je ziel en zaligheid op tafel te leggen. Dat heb ik namelijk helemaal niet nodig. Nou, dat zijn voor mij zo'n aantal van die mechanismen.
Ja.
Waarin ik probeer kwetsbaarheid te herdefiniëren. En die ruimte dus zo probeert te openen met groepen.
Ja. Ik merk dat ik onbevredigd ben als het gaat om de witness.
Doe eens.
En ik zie namelijk ook een soort van. Groep en dans en urban dance en die vibe. En die wilde ik eigenlijk aanraken. Dus ik denk dat ik daar nog heel even die setting, dat muzische, dat spelen. Of je misschien een voorbeeld hebt op wat voor manier je met je studenten zo'n urban vibe kunt creëren, waarin ze die kwetsbaarheid misschien wel durven tonen op een speelse manier. Heb jij daar nog een voorbeeld van?
Nou, ik doe heel vaak de urban dance. Letterlijk. Ja, letterlijk.
Kun je daar een heel klein beeld van schetsen? Want dat klinkt echt gek. Maar voor de kijkers en luisteraars.
Nou, dus wat. Kijk, een urban dance is een heel interessant ding.
Ja.
Daar kan ik van alles over vertellen. Dat is een podcast op zichzelf, zou dat kunnen zijn. Maar vanuit die urban dance maken ze, ten eerste wat ze doen, ze maken een cirkel.
Ja.
Dat noemen ze een cipher. Dus dat betekent, je staat allemaal in een kring.
Ja.
En wat er dan, dat beeld kan je, de meeste mensen kunnen dat beeld wel oproepen, is dat, hè, wat dan die breakdancers doen, is dat ze één voor één naar het midden stappen.
Ja.
En hun moves doen.
Ja.
Die ruimte wordt hen gegeven door de groep. Dus die neem je niet in, maar die wordt je gegeven. En dan vervolgens, als je je move hebt gedaan, stap je terug in de ruimte. Sorry, stap je terug in de kring en dan is het dan een volgende. Dus het is een taking turns. In de jazz kennen we dat ook. Dus iedereen stapt in en doet zijn moves. En er zit een aantal hele interessante principes in. Bijvoorbeeld één is, je doet nooit je voorganger na.
Mm-hmm. Mooi.
Dat noemen ze in de urban cultuur, noemen ze dat biting authors. Dus dan bijt je de auteur. Dat doe je niet. Je maakt een variatie.
Ja.
Je hebt een antwoord, maar je doet nooit de ander na. Maar je wordt ook zichtbaar, dus je toont iets. Hè? Dus iedereen wordt even zichtbaar. Dat is een belangrijk ding. En je bent tegelijkertijd, dus je brengt je eigenheid in door naar het midden te stappen. En je blijft onderdeel van een groep.
Ja.
Dus allebei. Zo, dus dat zijn een aantal van die een aantal principes. Wat ik heel vaak doe, is, oftewel echt als ik met beweging werk, gewoon daadwerkelijk een urban dance. Maar gisteren, gisteren bijvoorbeeld was ik bij een MBO.
Ja.
Met een groep docenten die behept zijn met het thema sociale veiligheid. En dan hebben we een sessie met elkaar. Dan doen we allerlei dingen. En dan komen er inzichten uit die sessie. Die komen op flip-overs.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld. Nou, dus die hangen daar dan allemaal op. En dan zeg ik tegen die mensen, met die woorden die daar staan, ja, of met die zinnetjes, ja, maakt iedereen een eigen gedicht.
Hmm.
En je hoeft niks te bedenken, want al die woorden, je zou kunnen zeggen, je moet gewoon woorden onder elkaar zetten. Nou, en mensen gaan wel zelf dan daar een soort lijn in. Dus die maken echt, iedereen maakt dan een gedicht.
Mm-hmm.
Van een paar regels. Nou, en dan sluit ik zo'n sessie bijvoorbeeld af. Dan zet ik een beat op, daadwerkelijk een urban dance beat. Gaan we in de cirkel staan.
Ja.
En dan zeg ik, doe ik een kleine uitleg over die cijfers zoals ik hem net deed. En dan stel ik iedereen de vraag, jouw move is het gedicht. Dus stap naar, gaat de bel.
Okay.
Stap naar voren en lees je gedicht op. Nou, en dat is, en doordat iedereen dat doet,
ja,
heb je echt een uptempo einde.
Ja.
We zijn even ingestapt, dus je bent echt naar voren gestapt.
Mm-hmm.
Dus, en je krijgt in het luisteren door die gedichten heen, niet zozeer de samenvatting van die sessie, maar eigenlijk wat er tussen de regels door heeft geklonken.
Mm.
Dus je krijgt eigenlijk een essentie terug.
Ja.
En niet omdat ik hem geef, omdat ik hem maak, ja, maar die hebben ze dan zelf gemaakt.
Ja.
Nou, dus dat is, je zou kunnen zeggen, ja, iets wat je, elke les eindigen met een urban dance. Hoe zou dat zijn?
Wow, dat beeld kwam bij mij meteen op. Dat ik dacht, oh, maar dat is fantastische afsluiters voor lessen, lesdagen. Zeker lange dagen als ze vol compact gepropt zijn.
Ja.
Ja, ja.
Dat is dat is helemaal niet zwaar. Dat is eigenlijk hartstikke speels. Is dat.
Ja. Laat je ze dan ook bewegen? Want dit is woorden en dan een gedicht. Laat je ze ook wel eens bewegen?
Ja, dat ook.
Tot een move, dat
ja,
beeld, woorden.
Nee, ik doe sessies waar mensen een belichaamde pose vinden bij iets waarin ze vastzitten, dan wel iets als ze voluit in hun potentieel gaan staan. Nou, allerlei.
Mm.
En dan nodig ik mensen uit om die beweging nog even één keer in te brengen.
Ja.
Wat dan wel belangrijk is, als ik nog een kleine tip mag meegeven.
Ja, heel
is, als je met beweging werkt, niet zozeer met taal.
Ja.
Maar als je met beweging werkt, dan is eigenlijk een call and response altijd heel belangrijk. En een call and response in de urban dance, mm-hmm, betekent zoveel als, iemand doet een beweging, die moet ontvangen worden.
Ja.
Dus dat betekent, iemand stapt in, doet zijn beweging. Anderen doen die beweging na.
Ja.
Allemaal. Dus iedereen in de kring doet die beweging na. Dan doet die persoon het nog een keer.
Ja.
Doet iedereen het nog een keer. Loopt hij terug, volgende. Dus als je met beweging werkt, is call and response wel belangrijk. Met taal hoeft dat niet zozeer. Het kan ook niet met taal. Maar als je, want bewegingen, dus als je een beweging maakt,
ja.
Hoe dan ook, als je mensen maakt, uitnodigt tot een beweging, dan moet die beantwoord worden. Altijd.
Mooi.
Call and response.
Je gedragen, ja. Ja.
Ja.
Terug naar de een soort van gemeenschap, ook in het geheel. Ja.
Ja.
Ik kijk met een schuin oog naar de tijd. We zijn al aardig op dreef. Hartstikke ja. Mooi, hartstikke rijk. En ik vind mezelf helemaal brutaal dat ik daarnet heb gezegd, ik ben niet bevredigd en ik heb mijn vraag tot iets anders gesteld. Dan merkte daarna dat ik me schuldig voelde, de manier waarop ik dat deed. Dus ik vind het wel een fascinerende ervaring, ook voor mezelf, zo met jou als witness in ik als spaceholder voor ons gesprek.
Maar is je vraag nou beantwoord?
Ja, onwijs, nu wel.
Is
ja.
Je behoefte nu meer bevredigd?
Ja, heel erg zelfs. En ook met excitement en een tip. En meteen dat ik, heel eerlijk, ik doe dit allereerst voor mezelf. En ik denk natuurlijk altijd aan mijn luisteraars en kijkers en het spreiden van. En nu denk ik, ja, hier kan ik ook mee aan de slag. Op weer een nieuwe manier. Dus je hebt mij ook geïnspireerd en meteen tools gegeven die ik mee kan nemen in mijn klaslokaal. En dat zijn verschillende inmiddels. En dit, ik ga het volgende week maandag meteen doen met groep 8. Ik zie het zo gebeuren, die Urban Dance.
Ja, tof.
Ja, echt heel leuk.
Ja, ja te gek.
Ja. En wel goed, dus met de call and response.
Call and response, heel belangrijk.
Ja. Ter afsluiting wil ik eigenlijk vooral aan jou vragen. Is er iets waarvan je zegt, Dat wil ik nog wel benoemd hebben in wat er allemaal over tafel is gekomen vandaag in ons gesprek. En voor de docent, belichaming, in de klas, in de leerruimte, privé, persoonlijk, collectief, gemeenschap. Moet je daar wat toevoegen?
Nou, misschien vind ik het leuk om een soort cirkel, een soort van rond te maken. Omdat ik eigenlijk begon te zeggen dat ik precisie zo,
ja.
Dat precisie zo belangrijk is. Hè? Dus dat je met elkaar precies ja. Wordt. En van, dus ik vind het. Ik hoop eigenlijk dat dit een uitnodiging is om een klein beetje, je zou kunnen zeggen, de dingen uit elkaar te rafelen. Waardoor er nuance ontstaat, waardoor er kleurschakeringen ontstaan, waardoor je in één keer ziet, oh, waardoor eigenlijk veel meer dingen informatie worden, hè? Dus dat je in één keer God, een student of een leerling in op zijn stoel ziet zitten en je denkt, ik weet niet zo goed, maar ik zie iets. En dat je dat dan niet naast je neerlegt, maar daar iets mee doet. Zo, hè? Al was het maar alleen aan de binnenkant, of dat je nog een keer goed kijkt, of dus in die zin gaat voor mij, is embodiment gaat eigenlijk voor mij over niet veel meer dan veel meer informatie naar binnen laten komen. Impressie. En daar op een bepaalde manier iets mee doen. Expressie. En dan gewoon hardop zoeken. Hardop zoeken over woorden, naar woorden zoeken. Heerlijk om naar woorden te zoeken. Dat je nog niet het woord meteen hebt, of dat je nog niet meteen het label hebt. Maar, ik merk iets op. En dan, die uitnodiging zou ik, ik zou dat mooi vinden. In ieder geval, dat is de uitnodiging die ik graag doe in de wereld, zou je kunnen zeggen. En daarmee voor mij, als ik hem dan toch nog iets groter zou mogen afsluiten, is dat voor mij is dat ook met een schoonheidservaring te maken. Dus ik ben voortdurend in dat werk gewoon geraakt door de schoonheid van mensen, van groepen, van woorden die ze zeggen. Ik denk dat de wereld schoonheid nodig heeft. Simpelweg. Ja, en elkaar een klein beetje kunnen helpen om dat in elkaar te zien. Zo.
Ja. Oh, zo. Geweldig. Op meer schoonheid. In ons onderwijs en daarbuiten. Ja.
Zeker, ja.
Dankjewel. Ja. En als mensen nog iets van jou willen vinden, meer willen weten, in gesprek willen. Ik weet, je hebt al heel veel LinkedIn-volgers. Daar ben ik je tegengekomen. Met prachtige posts waar je inderdaad die zoektocht tussen taal, lichaamstaal, het woorden vinden die het beste aansluiten, breed deelt. Op super inspiratievolle manier, vind ik. Maar waar ben je nog weer te vinden?
Ja, dus ik ben van harte uitgenodigd om in mijn netwerk te stappen, inderdaad. PeterRombouts.com, dus daar vind je veel meer over mijn werk. En MuseWork.nl, daar vind je ons werk, wat we doen met MuseWork. En je kan me ook vinden bij The Curiosophy Collective. Dus ook, dat, ook daar, kan je, daar werken we heel erg met dialoog. En kunst. Dus er zijn verschillende manieren om het te bereiken. Mm. Maar als je nu een beetje wil bijhouden, dan is LinkedIn een goede plek, want ik ben daar inderdaad heel actief.
Zeker, ja. Op een mooie manier. Nou, Peter, ik ga hem afronden. Dank je wel. En een hele mooie dag. Op meer Urban Dance.
Zo, cool. Zo is het.
Dank je.
Hoi, hoi.
Dankjewel voor het luisteren naar een aflevering van de Embodied Educator podcast. Word je blij van deze podcast en wil je alle afleveringen onder elkaar? Abonneer je dan via jouw podcast app door op de button subscribe of abonneren te klikken. En bij publicatie van een nieuwe aflevering ontvang je dan automatisch een berichtje. Ondersteun je mijn missie? Dan zijn er meerdere manieren waarop je me kan helpen. Bijvoorbeeld met een review op iTunes of Spotify, zodat ik nog meer embodied educators kan aanmoedigen. Of heb je een collega of docent voor wie deze podcast ook interessant is? Stuur deze podcast gerust door een link via Spotify of iTunes te kopiëren. Maar bovenal ben ik benieuwd of er iets bij je in beweging is gezet. Misschien heb je wel een vraag, twijfel of juist een tegenovergestelde ervaring. Of ben jij een embodied educator met een inspirerend verhaal? Ik hoor en leer graag van jou. Grote en kleine berichtjes, alles is welkom. Stuur me een mailtje via lis@bodylicious.com. Dat is bodylicious met een z, want ik heet Lis. Of stuur een berichtje via Instagram, liswientjesbodylicious. Tot horens!